Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee W.F. Jochemsen uit Noorderloos voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Efeze 4 en 5. De kerkdiensten van zondag 6 juni. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In die dienst zal ook de voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee P. Vernooy uit Lekkerkerk voor te gaan. De collecte. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is bestemd voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. U mag uw gaven digitaal geven. Voor de aanwezigen hier in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Ik wil nu eerst een woord tot dominee Jochemsen spreken. De periode dat hij nog werkzaam is in onze gemeente is nog kort. Dus beste dominee Jochemsen, voor deze dienst begint wil ik namens de kerkenraden en de gemeente enkele woorden richten tot u over de werkzaamheden die u in de vacaturetijd mocht doen in onze gemeente. Toen we elkaar in september vorig jaar spraken, wisten we niet wat er wel en wat er niet mogelijk zou zijn. Vanwege de coronamaatregelen was dat toen al heel onzeker. Maar na het vertrek van dominee Verzette, medio oktober, werd gestart met de werkzaamheden. U kon afspraken maken om bezoeken te doen en een start maken met de jongvolwassenkring en het geloofsgesprek. Ook was het plan om de mannenvereniging te starten, maar helaas ging dat dit jaar niet door vanwege de maatregelen. Door de beperkingen die er kwamen was het helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. En toch werden er mogelijkheden gezocht om online de jongvolwassenkring en geloofsgesprek te houden. Voor ons allen, maar ook voor u, was het een leertraject waarin we steeds mogelijkheden ontdekten waardoor het mogelijk was elkaar toch te ontmoeten. Ook werd er met verschillende gemeenteleden telefonisch contact onderhouden. Ook de contactmiddag kon enkele keren online door u verzorgd worden. Vanaf maart konden er ook weer beperkt aantal bezoeken gedaan worden. En in de tussentijd ging het beroepingswerk verder en kon er een beroep uitgebracht worden op dominee Voets, die het beroep ook mocht aannemen. Voor u betekent het aannemen van het beroep dat u nu afscheid neemt van onze gemeente. U gaat nog tot 9:30 door met de bezoeken, maar we wilden in deze dienst gebruik maken om u te bedanken voor de ondersteuning die u ons in de afgelopen periode hebt geboden. We wensen u en uw vrouw en kinderen Gods zegen en zijn nabijheid toe voor de komende tijd. En we zijn dankbaar dat we weten dat u arbeid in Gods Koninkrijk kunt voortzetten in een andere gemeente. Wij mogen uw weg in Gods handen leggen. We zullen deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 98, vers 1, waarin we God mogen grootmaken voor de wonderen die Hij deed. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. In Handelingen 4 lezen we van de eerste christelijke gemeente: en als zij gebeden hadden, werden zij allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Ja, dat is wel het mooiste. Als we zo vervuld zijn met de Heilige Geest en zo het woord van God spreken, ook doorgeven. Zoals die eerste christelijke gemeente. En, nou ja, ik heb hier enkele maanden wat mogen werken. En ik hoop dat dat ook de vrucht is, dat ook we daarop gewezen zijn en daarvan het verwachten van die geest. Dat we zo ook nu daarom bidden met Psalm 119, het derde vers. Schonk ge mij de hulp van uw geest. En dan ook 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. 3 en 86 van 119. Deze avond willen we ons geloof belijden door wat te lezen uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 5, vanaf paragraaf 5 gaat het over het werk van de Heilige Geest. En hoe wij die geesten kunnen bedroeven, uitblussen. En daar gaat het ook in de preek verder nog over. En daarom lezen we dit nu. En net hiervoor in het slot van paragraaf 4 staat dan over de zonde van Petrus, zijn verloochening. En ook over de zonde van David. David die eigenlijk zijn buurvrouw verkrachtte, haar man doodde. En daardoor werd die geest ook bedroefd. En daarvan zingen we daarna dan met psalm 51, vers 6 en 7. Die psalm heeft David ook naar die geschiedenis geschreven. En daar gaat het ook over. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Ondanks mijn zonde. Dat bidden we na. 51, vers 6 en 7. En nadat dus over die zonde van David en Petrus gesproken wordt, lezen we de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 5. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening van het geloof, verwonden zwaarlijk hun geweten en verliezen soms voor een tijd het gevoel van de genade. Totdat hun, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg terugkeren, het vaderlijk aanschijn van God opnieuw verschijnt. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt naar het onveranderlijk voornemen van de verkiezing de Heilige Geest van de zijnen ook zelfs in hun droevig vallen niet geheel weg. Nog laat hen zover niet vervallen dat zij van de genade, van de aanneming en van de staat der rechtvaardigmaking uitvallen. Of dat zij zondigen te dood of tegen de Heilige Geest. En van hem geheel verlaten zijnde zichzelf in het eeuwig verderf storten. Want ten eerste, in zulk vallen bewaart hij nog in hen dit zijn onverderfelijk zaad, waaruit zij wedergeboren zijn, opdat het niet verga, nog uitgeworpen worden. Ten tweede, vernieuwt hij hen zeker en krachtig door zijn woord en geest tot bekering, opdat zij over de bedreven zonden van harte en naar God bedroefd zijn. Vergeving in het bloed van de middelaar, door het geloof met een verbroken hart begeren en verkrijgen de genade van God, die nu met hen verzoend is, wederom gevoelen, zijn ontfermingen en trouw aanbidden en voortaan hun zaligheid met vrezen en beven des te naastiger werken. Zullen we samen bidden. Getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons hier in de kerk brengt. En als we hier niet kunnen zijn, dat we thuis of elders verbonden kunnen zijn om samen te zingen tot uw eer, om samen u te loven. En dat is ook steeds weer nieuwe redenen om een nieuw gezang voor u te zingen, van uw machtige daden, van uw wonderen. Juist als we dan denken aan de heilsfeiten. Afgelopen zondag, Pinksteren, mogen vieren. Dat u uw geest hebt uitgestort. En dat u krachtig werkt in de eerste christelijke gemeente. En zo wilt u toch nog werken. U gaat door met uw werk. We hebben uw woord door u geïnspireerd, o Heilige Geest. En uw belofte dat u ook juist waar dat woord open gaat, in ons midden wil zijn. O, schenk ons ook zo nu de hulp van uw geest, dat die woorden ons raken, ons bemoedigen, de weg wijzen. Heere, u kent ons, u weet wat nodig is. En wilt u zo werken, dat uw evangelie ons allen de weg wijst. Dat we weten wat uw wil is, uw bedoeling. Dat we zo u volgen, in alles aan u toegewijd. Werk zo met uw kracht, Heer, en verbreken alles wat in de weg kan staan. Voor het eerst, maar ook in het geloof, steeds weer en meer. Vol van u, Heer, ook als er steeds weer dingen zijn die ons van u vandaan houden. We worden van zonde van David en Petrus. Heer, maar we belijden het mee. Wij verdienen het niet. Wij hebben nergens recht op, als we zien wie wij zijn. Maar verwerp ons van uw aangezicht toch niet. U alleen kunt ons leiden. Geef ons de blijdschap weer als we misschien verslagen zijn door wie wij zijn, wat wij verkeerd doen. Opdat wij vrijmoedig van u mogen spreken. En ook anderen tot u mogen komen. Mensen die misschien vanavond niet naar de kerk wilden gaan, die niet thuis ook wilden luisteren. Trek hen erbij, Heere. Ook als het heel dichtbij is, een eigen gezin, eigen familie. En wij bidden, wil ook ons toerusten, bemoedigen, om dat evangelie door te geven, om een getuige van u te kunnen zijn. Wijsheid, tact, vrijmoedigheid. Dat we vol zijn van u. Dat we niet kunnen zwijgen van uw liefde. Wij vragen u. Zegen ons als gemeente hier. Ik denk uw kerk in ons land. Uw kerk wereldwijd. Uw kerk die vervolgd en bedreigd wordt. Dat u daar beschermen, behoeden, nabij zijn. Dat overal waar het evangelie klinkt, het rijke vrucht zal dragen. Tot verheerlijking van uw grote naam. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, wij verwachten het van u, de levende God. Wij bidden het. In de naam van Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. We lezen uit Efeze 4, vanaf vers 25 en dan nog twee gedeelten uit hoofdstuk 5. In Efeze 4, vanaf vers 25, eerst heel concreet een aantal regels die God geeft om te leven tot zijn eer, Gods goede geboden. En dat zegt Paulus dan ook met het oog op dat we de geest niet bedroeven door onze zonden. Treffend in de Efezebrief wordt in elk hoofdstuk ook wel gesproken over het Heilige Geest. We lezen nu hoofdstuk 4 vanaf vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste.
Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos. Dat is goed als er onrecht is, terecht boos worden. Maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn. Maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En dan lezen we verder in vers 15. En in de preek staan we vooral stil bij dit tweede gedeelte wat we lezen vanaf vers 15. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere. En loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Ik preek samen dus vooral stil bij dat laatste gedeelte. Vooral vers 18b. Waar staat, word vervuld met de Geest. Het gaat dus over de vervulling met de Geest. En dat heeft ook te maken met verlangen, met verplichting, met voorwaarden en met vruchten. Word vervuld met de Geest. Over verlangen, verplichting, voorwaarden en vruchten. Nu eerst zingen we Psalm 143, het tiende vers, 143, vers 10. Gemeente van Christus, waar zijn we vol van? Nou, voor de meisjes, waar zijn we vol van? Dat is waar denk je veel aan? Waar droom je misschien wel eens van? Waar praat je veel over? Is dat over de dingen die je moet doen op school, waar je misschien wel tegenop ziet? Of denk je al aan vakantie? Denk je misschien aan dingen die moeilijk zijn, waar je verdriet over hebt? Waar zijn we vol van? Zijn we ook vol van God? Vol van de Heilige Geest? Juist nu, een week na Pinksteren, vol van de Geest. Wat dat is? Nou, de Heilige Geest die wijst vooral ook op de Heer Jezus. Wie de Heer Jezus is. Zijn liefde. Dat Hij het verkeerde wil vergeven. Dat Hij onze God wil zijn. Zijn we daar vol van? Is Hij alles voor ons? Ja, dat is toch het kenmerk van een christen. Als je God nog niet kent, als je niet Hem lief hebt, ja, dan ben je niet vol van Hem. Dan is bekering nodig, geloof het evangelie. Maar ook als je God dient en lief hebt, kan het zijn dat dat geloof wel weer wat is ingezakt. Dat je niet zo vol weer bent van Hem. Het is net als met een relatie, hè? Twee mensen die elkaar lief hebben in een huwelijk. Hey, nou, als het goed is ben je natuurlijk helemaal vol van elkaar, dol op elkaar. Maar ja, het kan zijn net dat je door de drukte van het dagelijks leven, de dingen die gedaan moeten worden, dat je langs elkaar heen gaat leven. En dat je niet zo vol meer bent van elkaar. Nou ja, dan is het belangrijk dat je in een huwelijk weer dichter tot elkaar komt. En dat er geen scheiding is. Zo is het ook in de relatie met God. Als je merkt dat je minder vol bent van Hem, omdat er andere dingen nog belangrijker voor je geworden zijn. Nog meer aandacht vragen. Dan is ook bekering nodig. En dat je weer vol bent van Hem. Zoals bij die eerste christelijke gemeente. Als je dat leest en hoort, dan verlang je daar toch ook naar. Dat is toch heerlijk en mooi. Hoe die eerste christenen getuigden van de hoop die in hen was. Dat ze zich niet schaamden voor het evangelie. Hoe die eerste christenen ook volharden in het gebed. Het samen van God verwachtend. Samen volhardend in de breking van het brood, in de viering van het avondmaal. Nou, we leven wel zijn over 2 weken hier ook weer in de gemeente. Dat we daarnaar verlangen ook daarin één te zijn. En als je leest ook volhardend in de leer, in het onderwijs, in de toerusting. Samen in één. En daar waren ook de gaven van de geest. Die God gaf tot opbouw van de gemeente. Ze verdeelden hun geld om te geven aan armen. En er ging iets uit van die gemeente. En ze stonden goed bekend, die eerste christelijke gemeente. Het had aantrekkingskracht. Mensen die God niet kenden, werden bij toegevoegd tot die gemeente die zalig werd. Wat heerlijk als je dat leest van die mensen die vol waren van de geest. En ja, de geest is uitgestort in overvloedige mate. En zoals die geest toen werkte met die eerste christelijke gemeente, zo wil God nog werken. God is niet veranderd. En God wil niet liever dan ook ons vervullen. Daarom hebben we Pinksteren gevierd. Dat is een hels feit van wat God doet en wat God werkt. En dat God zo ook doorgaat met zijn werk. Is het ook ons verlangen? En bidden we daarom ook om die geest? Bidden we om die geest, zoals ook die eerste christenen deden? Je leest het, hè, in Handelingen 1, dat ze bidden, samen, eendrachtig, volhardend. En ze werden vervuld. Maar dat vind ik nou ook zo mooi in Handelingen 4. Want staat er dat er vervolging was, een dreiging. Petrus en Johannes waren gevangen genomen. Gelukkig kwamen ze weer vrij. Maar dan zijn ze blijkbaar ook wat minder vol van de geest, waren angstig en bezorgd. Maar dan gaan ze weer bidden om de geest. En dan staat er opnieuw, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Ze hadden het dus blijkbaar nodig ook weer opnieuw vervuld te worden. Verlang je ernaar? Als je soms merkt dat het wat geesteloos aan toe gaat in de kerk, misschien ook hier soms in de gemeente, verlang je ernaar? Als je juist ook bij jezelf merkt dat het soms zo lauw is, dat je niet vol vuur bent, niet vol van de geest, bid je dan dat de geest ons weer in vuur en vlam zet? Helemaal toegewijd aan God. Want je weet, dat is het belangrijkste. En dan mogen we bidden om die geest, met verwachting, dat God werkt zoals zij toen werkte. God wil dat graag doen en hij heeft zijn belofte gegeven. Dat als je bidt om die geest, dat je het ontvangt. Ja, en dan is het ook goed om te kijken naar onze tekst, als je dat verlangen hebt. Onze tekst, waar ook staat, wordt vervuld met de geest. Mooie tekst als je verlangt naar vervulling. Maar misschien zegt iemand ook wel, toch ook een beetje een vreemde tekst. Wordt vervuld? Is dat een opdracht voor ons? Een verplichting? Kunnen wij toch niet? Moeten vervuld worden, dat is het werk van God. En daarom is Pinksteren een feest, een heilsfeit. Dat God in zijn genade die geest gaf, onverdiend. Maar waarom zegt Paulus dan zo hier, wordt vervuld? Als een bevel, een verplichting. Is dat om ons te laten beseffen dat we het zelf niet kunnen? Dat we machteloos zijn? Dat we des te meer gaan bidden? Het meer van God verwachten? Nou, ik denk dat dat een mooi effect zou zijn. Nou, als dat het gevolg is van deze tekst. Maar ik denk dat er toch nog wel iets meer ook bedoeld wordt door Paulus. Ja, aan de ene kant is het 100% Gods werk. En dat staat ook in deze tekst. Hè? We moeten vervuld worden. Dat kunnen we niet zelf. Als genade. Maar als je alle nadruk daarop legt, dan is het gevaar er dat je passief wordt. Dat moet je overkomen. En daar hebben wij geen enkele invloed op. En dan kun je lijdelijk worden. En daarom staat niet, ja, je moet vervuld worden. En het staat ook niet, laat je vervullen. Het is zelfs nog sterker, word vervuld met de geest. Als een opdracht. Verplichting. We hebben daarin blijkbaar onze verantwoordelijkheid. En natuurlijk, dat kan ook weer doorschieten dat je heel activistisch wordt en dat het helemaal van jou afhangt. En dat je op jezelf wordt teruggeworpen. Nou, zo ook niet. Maar het juiste evenwicht tussen Gods werk, 100%. Maar ook de verantwoordelijkheid voor ons. Nou, misschien kan ik het iets verduidelijken met een beeld. Kijk, als je hart nou zo vergelijkt met een beker. Nou, zo'n beker misschien wat groter dan ons hart. Maar ik hoop dat u ook een groot hart hebt. Een hart vol liefde, een hart vol van God. En nou zegt Paulus eigenlijk, word vervuld met de geest. Nou, hoe krijg je zo'n beker vol? Dan moet je hem natuurlijk onder de kraan houden. Als je vol wordt met water. In die tijd in Israël natuurlijk geen kranen. En nou, je had vaak wel de mogelijkheid om iets op te pompen, maar ook lang niet altijd. En men had ook wel dat men gewoon regenwater opving om vervuld te worden, om water te krijgen. Aan de ene kant is dat natuurlijk 100% Gods werk. God kan het alleen laten regenen, daar hebben wij geen invloed op. Maar om die regen op te vangen, om te kunnen drinken, moeten we als het ware zeg maar wel die beker buiten zetten. En niet onder een afdakje, zodat als het regent, die beker vol kan worden. En ja, dan kan het dan zijn dat het een hele tijd droog is. In Israël was dat nog wel eens het geval. Maar op Gods tijd en wijze geeft hij zijn regen. Er komen stromen van zegen, ook beloofd als een belofte van de geest. En op zijn tijd en wijze wil hij dat geven. Maar daarom ook een stukje van verantwoordelijkheid voor ons. En dan, ja, dan vraagt het ook een stukje nauwgezetheid. Je kunt heel slordig zijn als je vergeet die beker buiten te zetten. Ja, dan heb je ook minder kans natuurlijk dat die vol wordt. En ja, als het hard regent, dan waait het ook vaak. En zo'n beker die kan heel snel omwaaien natuurlijk. Dus wel goed om dat even goed stevig vast te zetten. En ik denk dat zo Paulus ook enkele voorwaarden geeft, waardoor we sneller vervuld kunnen worden met de geest. Nee, we hebben het niet in eigen hand. Het blijft het werk van God. Maar als Paulus schrijft naar vers 15, eigenlijk die versen net voor die tekst van wordt vervuld met de geest, kun je dat zo zien als wat voorwaarden. Als hij zegt in vers 15, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Let erop hoe je leeft. Nou ja, die verantwoordelijkheid zeg maar, om die beker buiten te zetten. Ja, dan hebben we het nog niet in onze eigen hand. Het blijft het werk van God. Maar het is wel zo, als je natuurlijk slordig bent in levenswandel en slordig met die beker buiten zetten, dan word je in ieder geval niet vervuld. Nou ja, God kan natuurlijk op krachtdadige wijze wel bijzondere mensen tot bekering brengen, maar dat is niet de gewone weg. De gewone weg is dat je Gods geboden houdt. Want anders bedroef je de geest. Wordt die geest uitgeblust. En daar lazen we van in de Dordtse leerregels. Daar lazen we ook van in Efeze 4, vers 30. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Ja. En er worden heel wat zonden genoemd, hè, van diefstal, van leugen en bedrog, van bitterheid, van ontucht, oneerbaarheid. Paulus gebruikt het woord porneia daar, het woord porno is daarvan afgeleid, van dwaze praat. Nou, als je daarmee bezighoudt, dan word je in ieder geval niet vervuld met de geest. Als je daar je genot zoekt, in opgaat. In die zin hebben wij onze verantwoordelijkheid. Zo is het toch al in gewone relaties. Net tussen vrienden, ouders, kinderen. Als je eigen gang gaat thuis en je niks aantrekt van die anderen, ja, dan komt er iets tussen te staan, dan is de relatie niet open. En zeker de relatie met God niet, die is helemaal teer. Als je je eigen gang gaat, wijk de Heilige Geest. Doe de Heilige Geest smarten aan. Aangrijpend. Maar dat is mogelijk. Daarom niet slordig, maar nauwgezet leven. Gods goede geboden houden. God die ze gegeven heeft om ons te bewaren voor veel kwaad. Voor de zonde en de gevolgen ervan. Een nauwgezette levenswandel in alles. Leven zoals God het wil. Zoals Hij het bedoeld heeft. Niet als dwazen, maar als wijzen. Een wijs man die zijn huis op de rots bouwt. Zegt Jezus dan, hè, vooral in dat slot van de bergrede, dat is juist die doet wat ik u gebied. Dan ben je wijs. Als je mijn geboden houdt, daar rust Gods zegen op. En dan zegt hij in vers 16 ook, en buit de geschikte tijd uit. Ja, ik denk dat dat ook onze verantwoordelijkheid is. En we hebben al tijd gekregen van God, elke dag 24 uur. Nou, dan moet je ook slapen en eten. En nou ja, de jongsten naar school en de anderen moeten werken. En dingen die gedaan moeten worden thuis. Maar de vraag wel, gaan we goed met onze tijd om? Buiten we die tijd uit? De geschikte tijd. De beste tijd. De tijd om God te dienen. De tijd om God te eren. En juist de beste tijd zijn jonge jaren. Zoek de Heer vroeg. Juist dan de belofte, dan zul je hem vinden. Is er tijd voor? Om die Bijbel te lezen, elke dag weer. Dat wil God gebruiken om je te vervullen met zijn geest. Als je ziet wie hij is, wat hij geeft. Bid je daarom. Ja, je leeft maar één keer. Ja, ja, juist daarom. Omdat je maar één keer leeft. Daarom die tijd goed gebruiken. Het geldt voor nu, voor die tijd die je krijgt, komt niet terug. Het gaat ook voor de eeuwigheid. Ja, zoals gezegd, leef alsof het je laatste dag is. Nou, juist dat mag je wel beseffen. Leef alsof het je laatste dag is. Wat zou je doen als het echt je laatste dag zou zijn? Dan zou je hopen door God te dienen en God zoeken. En nou ja, misschien ook wel dingen goed maken met je naasten, goed met God. Nou, spoedig kan het de laatste dag zijn, misschien vandaag. Daarom gebruik die tijd goed. Nu het nog kan. En dat vraagt ook een stukje waakzaamheid. En je kan zo helemaal opgeslokt worden door al die dingen van op je afkomen. Alle nieuws, alle berichtjes, allerlei media. Je kan zoveel tijd vragen. Dat je eigenlijk geen energie meer hebt om God te zoeken en God te dienen. Buiten geschikte tijd uit. Maak er tijd voor vrij. De beste tijd. Elke dag weer. Je tijd in Gods dienst te besteden. En ook zo samen zijn als gemeente. Hier in de kerk en ik hoop ja, alle anderen thuis. Verbonden. Want juist daar wil God ook zijn zegen geven. In het midden van de gemeente. Dat zie je ook met Pinksteren, Handelingen 2, ook daarna Handelingen 4. Dat zie je steeds weer in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis. Blijf daarom trouw. In het samen zijn als gemeente. Op zondag en door de week, zo mogelijk. Omdat je het van de Here verwacht. Omdat je verlangt vervuld te worden met de Geest. Omdat je weet waar God wil werken. Waar hij zijn zegen wil geven. En dan ook, wees daarom niet onverstandig. Maar begrijp wat de wil van de Here is. Ja, je bent toch niet onverstandig? Je bent toch niet dom? Je weet toch wat Gods wil is? Maar als je ernaar verlangt om vervuld te worden, dan zoek je ook die wil van God. En dat is natuurlijk in het algemeen, die 10 geboden en al die regels die God gegeven heeft. En ook in hoofdstuk 4 en 5 van Efeze staan. Maar hier gaat het ook heel concreet over het maken van de goede keuzes in je dagelijks leven. Van de besteding van je tijd, wat je doet, contacten die je hebt. Soms best lastig, hè? Wat wil God nou van mij? Wat vraagt hij? Nou, ik hoop dat het wel ons verlangen is dat we daarnaar zoeken. En dat we ook dicht bij God leven. En zo God aanvoelen. En fijn gevoelig worden. Om te weten wat Hij van ons vraagt. Opdat we die geest niet bedroeven. Dat we niet tegen God ingaan, zodat Hij van ons wijkt. We gaan Hem verbonden. Met Hem vervuld. En zo komen we dan bij onze tekst. Die opdracht: wordt vervuld met de geest. Al staat er in vers 18 nog even eerst een andere tekst. Hè? Misschien wat vreemd. Als het gaat over deze geestelijke dingen. Van de vervulling met de geest. En dan staat er: wordt niet dronken van wijn. Waarin losbandigheid is. Ja, dat is logisch, denkt u. Ja, natuurlijk, als je vol bent van wijn, dan ben je niet vol van de geest. Toch vindt Paulus het nodig om dat nog even te zeggen. Dat was blijkbaar nodig voor die mensen in Efeze, waar best wel gedronken werd. De god van de drank, Dionysius, werd daar vereerd. En ja, er waren nog wat feestjes. Het was gezellig. Is het goed om het ook hier te noemen? Ik weet het eigenlijk niet zo. Al heb ik hier een half jaar mogen werken. Ik weet nog niet zoveel eigenlijk van dagelijks leven als je er ook niet woont. Maar nou, in Noordloos weet ik, er zijn nogal wat keten waar jongeren samenkomen. Nu nog in coronatijd. En ja, nou, het wordt ook als drankketen genoemd en zuipketen en zo. U hoort er wel eens wat van. Ik hoop dat het hier niet is, maar daar wordt nog wel eens wat gedronken. En, nou ja, Noordeloos ken ik wat beter. En dan weet ik ook wel wat van stille drinkers die thuis nog wel eens te veel alcohol nemen. Ja. Daar zoekt men dan, zoek je troost. Misschien wel om de problemen te verdrinken. Maar ondertussen verdrinkt men snel in de problemen. De problemen worden nog groter. En wat voor schade geeft het niet, die alcohol? Als je te veel op hebt, ja, je wordt wat losser. Je zegt misschien dingen die je anders niet zo gauw zegt. Maar vaak moet je er later voor schamen. En je hebt spijt van de dingen die je doet. Ja, je had niet goed door. Daarom, word niet dronken van wijn, waar een losbandigheid is. Dat loopt niet goed. En hoewel het wel opvallend is dat ze hier wel heel dicht bij elkaar genoemd worden. Hè? Niet dronken van wijn, maar word vervuld met de geest. Zo was het ook op de eerste Pinksterdag. Hè? Als dan Petrus en de andere apostelen vervuld zijn met de geest en daarvan spreken, dan spotten sommigen en zeggen: ze zijn vol zoete wijn. Er is misschien ook wel iets van een overeenkomst. Ja, door de geest word je ook losser. Krijg je meer vrijmoedigheid om te spreken tot eer van God. Om getuige te zijn. Ja, dan ga je misschien dingen zeggen die je ook zelf niet zelf voor mogelijk hield. Of mag je dan geloven dat de geest je beheerst. En dat je nooit spijt krijgt van de dingen die je dan zegt. En dan doet. Word dan niet dronken van wijn. En ook niet van andere verslavende middelen. Waarin je genot zoekt en waarin je op kunt gaan. Nee, zoek die vervulling met de geest, dat is het ware leven. Dan heb je houvast. Het leven zoals God het bedoeld heeft. En als je zo vast zit aan die verslavende middelen, zoek hulp om ervan los te komen. Het belangrijkste middel is dat je vol bent van Hem. Dat Hij alles voor je is.
Psalm zegt, dan word je zelfs van liefde dronken. Dan heb je ook minder verlangen naar die andere middelen, om dat troost te zoeken. Dat is het mooiste leven. Word vervuld met de geest. En dat is dan te merken, ook naar de mensen om je heen. En dat je ervan spreekt, net als die eerste christenen. Het woord van God spraken ze met vrijmoedigheid. Nou, dat staat ook hier. Vers 19. En spreek onder elkaar. Dat is het gevolg van de geest. Dan kunnen we toch niet van zwijgen. Van wie God is en van wat God geeft, van zijn liefde. Dan heb je het niet zozeer over andere mensen, dan ben je niet aan het roddelen en zo. En allerlei onbelangrijke dingen te bespreken. Maar dan heb je het toch graag over hoe goed God is. En dan vind je het fijn als anderen erover spreken. Dat bemoedigt je, dat bouwt je op. Nou, staan we zo bekend ook als gemeente. Sprekend van God, van zijn grote daden. Zijn we daar vol van? Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Zoals we zongen. En als je uitgesproken bent, ga je er dan van zingen. En spreek met elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Om zo God te loven en te eren. Helaas, in de gemeente hier in de kerk doet het nog maar heel beperkt. Een aantal mensen dat mag zingen. Oh, mag u thuis natuurlijk wel meezingen. En nou ja, thuis kunnen we het ook persoonlijk en ook zo samen met gezinsleden doen natuurlijk. Om te zingen tot eer van God. Omdat hij het waard is. Omdat God je ook zo wil vervullen, hè. Ik hoop dat u dat ook wel herkent, dat juist door het zingen je vol wordt van hem en het verlangen gewekt wordt en versterkt wordt om hem te volgen. Het is een voorwaarde, zou ik bijna kunnen zeggen, en ook een vrucht van de geest. Zingen in je hart, van harte. Dat is het belangrijk. En dank altijd. Dat is ook een vrucht van de geest. Je wordt dankbaar. Dankend voor al het goede wat God geeft. De zegeningen, als je geniet van de zon en de natuur. De schepping. De zegeningen die we ontvangen in mensen om ons heen. Er kunnen ook zorgen zijn natuurlijk. Verdriet en pijn, en dat mag natuurlijk ook gezegd worden naar elkaar toe, zodat we mee kunnen leven. Je mag naar God uitroepen en klagen, dat lees je ook in de Bijbel. Maar ik hoop dat het niet alleen de klacht is, hoe begrijpelijk soms ook. Maar dat er ook altijd de dank is. Want dat is een vrucht van de geest. En God dankt voor zijn liefde, zijn genade. Als je vol bent van de geest, met hem vervuld, dan heb je altijd reden om God te eren en te danken en te loven. God die het waard is. God die goed is. Danken. Daar zit in het Grieks het woord ook van genade in. Dat heeft alles met elkaar te maken. Dankbaarheid. Dat is toch het gevolg. Ja, als een arme bedelaar ook gaat bidden om Christus, dan gaat hij ook leren danken en loven. Dat is het gevolg. Als je van door hem gered wordt. Door hem vervuld. Nou, is er bij ons zo dankbaarheid? Is dat de vrucht van Pinksteren? In ons leven? Is hem zo bekend? Dat is dat eer van God. Het is ook fijn, hè? Ook als je mensen moet die dankbaar zijn. Dat is toch fijner dan mensen die alleen maar verbitterd zijn, die alleen maar klagen. Nou, God vindt het ook fijn als ze hem danken, ook de zegeningen tellen. En dan noemt
Paulus hier nog als laatste vrucht: wees elkaar onderdanig. Al werkte dat dan trouwens verder uit in het vervolg, in de relatie man-vrouw, en relatie werknemer-werkgever, ouders-kinderen. Maar eerste plaats elkaar onderdanig zijn. De minste zijn, vrucht van de geest. Niet meer de hoogmoed, maar de ootmoed. Minste kunnen zijn. Dat wil de geest graag. Zo verbonden dat we niet op elkaar neerkijken. Ons niet verheffen boven anderen. Maar ook bescheiden zijn. Zo wordt de gemeente gebouwd. Als er zo liefde is, verdraagzaamheid. Het goede gedaan. Ook niet makkelijk. Als je kijkt naar jezelf. Ja, maar dat is ook een vrucht van de geest. Als je vol bent van hem. Elkaar onderdanig in de vrezen Gods, in ontzag voor God. Als je ziet wie hij is en wat God geeft, ja, dan word je zelf toch klein. En dan ook zo naar elkaar. Vanuit het dienen van God ken je je plaats. En het is er zo ook, die vrucht. Omdat we van hem vervuld zijn. Vol van hem. God wil het geven. Graag. Mild. Overvloedig. Dat heeft hij beloofd. Laat je vullen. Door de geest. Als die stromen van zegen komen. Dan wordt zelfs dat hart van je gereinigd. Dat vuil wat erin gaat, wordt het water eigenlijk soort weggespoeld. En meer met hem vervuld. En met Pinkster zie je wat een verschil dat maakt, hè? Met die christenen, die discipelen en die anderen die eerst bang waren en dan vrijmoedig getuigen. Zelfs als ze bedreigd worden, opgepakt. Verlang je ernaar? Verlang je naar zo'n leven vol van de geest? Vol van God? Wie hij is? Omdat je weet dat is het mooiste en het beste. En dat is ook nodig. Verplichting. Want anders gaat het niet goed. Dat lees je ook nog in die andere brief. Aan de gemeente van Efeze die in de Bijbel staat. In het laatste Bijbelboek. Dat ze hun eerste liefde verlaten hebben. Een aangrijpende werkelijkheid. Maar in dat geloof gaan we juist verlangen. Naar meer van God. En ja, dan is nog veel te noemen van die vrucht van de geest. Maar één ding wil ik tot slot noemen. Dan ga je ook verwachten. Verwachten. Ja, je verwacht het van God. Hier in dit leven. En ook eens voor eeuwig. Eens zal het volmaakt zijn. Helemaal vol van God. En dan niets, geen lek meer. Niets meer waardoor die geest bedroefd wordt. Niets meer waardoor die geest wijkt. Maar blijvend vervuld. Om eeuwig hem te danken. Hem te eren. Dat hij volkomen. Alles en in allen is. Ja, dan hebben we een reden. Om eeuwig God te danken. Voor zijn genade. Eeuwig God te danken. Voor zijn geest. Amen. Psalm 45 vers 1. Ons hart vervuld zal zijn met helde spiegelingen. Vol van onze koning. Door de geest gedreven en geleid. 45 vers 1. Zullen we samen danken en bidden. Getrouwe God, wij danken u voor uw woord. Wij danken u dat u mensen wilde vervullen met uw geest. Dat we zo lezen van heerlijke geschiedenissen. En wij danken u, o geest, dat u ook zo bij ons wil werken. Ook ons wil vervullen. Voor het eerst. En ook steeds weer opnieuw. Ja, Heere, doe dat. We hebben het nodig, ook in het geloof. Ook als we moeten belijden zo vol vaak van andere dingen te zijn. Dat er zo weinig tijd is voor u. Ook zo weinig verlangen om u te dienen, om vol te raken. O God, vergeef het verkeerde. En vernieuw ons. Schep een rein hart. Een hart vol van u. Aan u toegewijd. Dat we zien dat dat het beste is. Het mooiste, het rijkste. Dat we zo u lief hebben. Boven alles. En dat dat ons leven stempelt. Dat dat zichtbaar wordt. In ons doen en laten. De vrucht van u. Ook in ons leven. Dat we daarvan spreken met elkaar. Tot opbouw. Dat we van zingen. Tot eer van uw grote naam. U danken wij, Heer. Voor uw liefde, onverdiend. Uw genade, uw geest. Wat rijk. Heer, al kunnen ook noden en zorgen zijn, Heer. U kent ons ook als het moeilijk is, als het rouw is en verdriet en gemis. Heer, troost u. Ontfermt u. Wees ook daarin ons nabij. Omdat er door de tranen heen dat ook hoop mag zijn, uitzicht, als we zien op u en wie u bent en wat u geeft. En leer ons ook zo onderdanig te zijn, de minste, dat we zo op de goede wijze met elkaar omgaan, de gemeente. Bouw uw gemeente, Heer. Zegen het werk van de kerkenraad, van ouderlingen, diakenen, alle anderen die hier bezig mogen zijn. Dank het werk wat ook gedaan kon worden, ook in de afgelopen tijd door velen. Dank ook dat er spoedig weer een nieuwe predikant aan de gemeente verbonden wordt. Is door meneer Voets nabij ook deze week van afscheid nemen. Of zijn huidige gemeente, ook na de verhuizing, alle dingen die dat met zich meebrengt, ook toch, als het goed mag gaan, ook hij zich blijvend door u geroepen mag weten om hier bezig te zijn, in dit deel van uw wijngaard ook, samen met dominee van de Wind en ook, hier, wij verwachten het van u, dat u ook zo doorgaat in uw trouw. Hierin geef ook dat wij dan trouw zullen zijn. Zo op u lijken. Hier, zo bidden wij hier voor de gemeenten. De Bommelerwaard in ons land. Ja, kom, vul dit hele land met uw heerlijkheid. Dat een ieder u zal dienen en volgen. We bidden dat. Onze overheid geeft wijsheid en inzicht. Het maken van keuzes, ook bij de vorming van een nieuwe regering, dat het goede gedaan wordt. Wij bidden u, dat eerlijk en oprecht mag toegaan. En besef dat u de koning der koningen bent. Wij bidden, dat uw heil heel de aard vervullen. En dat wereldwijd uw evangelie klinkt en mensen u zullen dienen en volgen. Ik wil ons, ieder christen, daarvoor gebruiken als een getuige van u. Heer, wij bidden bijzonder voor uw volk Israël. Bescherm uw volk, geef vrede. Dat er niet alleen een wapenstilstand zal zijn, maar echt vrede. Vrede bovenal in u. de vredevorst, tussen Israël en de volkeren daaromheen. In deze wereld waar zoveel haat is en zoveel nijd, geweld, dreiging. Waar mensen op de vlucht zijn. Ontferm u, Heere, waar honger is, waar nood is. Juist ook te midden van alle gebrokenheid zien we uit naar uw toekomst. Dat eens geen lijden zal zijn, geen verslaving. Maar u alles en in allen. En zo bidden wij. Kom, Heere Jezus, ja, kom spoedig. Om geheel met u vervuld, heel rein te zijn. Om eeuwig u te aanbidden. U die het waard bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Tot slot de berijming van het Onze Vader, gezang 5, achter de psalmen, het derde vers. Vers 3 van de berijming van het gebed des Heren. Vang de zegen ook juist van de Heilige Geest, opdat we ook met hem vervuld verder mogen gaan. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.